Ben jij klaar voor het allerleukste 30PLUS single-event van deze zomer? Samen met Indebuurt.nl en Theater Unisof in Wageningen organiseer ik, Casper van Koten, het Swipe Festival 2024. Met comedy, muziek, wetenschap en coaching. Swipe Festival. Maar vooral heel veel leuke mensen. Bestel nu je kaart op swipefestival.nl. Swipe, swipe.
Maar ook zo fout gedaan. Als ik terugkijk in de tijd. Een lach.
Na 10 eredivisiewedstrijden had Ajax 37 doelpunten gemaakt, gemiddeld 3,7 per wedstrijd. Toen Dusan Tadic op 24 oktober in de blessuretijd 5-0 maakte tegen PSV, hadden weinigen het vermoeden dat Ajax' volgende eredivisiegoal bijna een maand op zich zou laten wachten. En toch was dat zo. Zondag 21 november, 5:02. Sebastien Haller. Het was de eerste in bijna een maand in Waalwijk. Maar toen werd het ook meteen weer 0-5. De doelpuntenmachine draait weer. En dat is goed nieuws. Welkom bij Brani, de Ajax-podcast van het Parool en Ajax Showtime. Welkom Dick Sintony, Ajax-watcher van het Parool. Welkom Thijs Zwageman, redacteur van Ajax Showtime. En welkom ook Josien Wolthuizen, die de techniek doet. We zitten bij het Parool.
Dat maar goed keer. Gaat.
We zitten bij het Parool deze keer in huis en niet bij de Smet voor een keertje. We gaan het zometeen hebben over RKC Waalwijk tegen Ajax. We gaan het natuurlijk hebben over Beşiktaş, die wedstrijd in Turkije die eraan zit te komen in de Champions League. En we gaan het ook hebben over de onder 18 van Ajax. Maar eerst wijs ik jullie erop dat jullie weer iets kunnen winnen. Eindelijk weer eens bij Brani. En dat is de prachtige, nostalgische Ajax-kalender van Kik-uitgevers. Hele mooie foto's voor het jaar 2022. Ga naar Brani de podcast op Twitter. Volg ons, retweet het bericht dat je daar ziet staan. En maak kans op die mooie kalender van Kik-uitgevers. Tot zover de huishoudelijke mededelingen. Oh nee, ik wil jullie ook nog bedanken voor het luisteren naar onze muziekspecial. Er is massaal naar geluisterd en we hebben hele lieve mooie feedback van jullie gekregen daarop. Dat is heel erg fijn. We gaan meer van dat soort fijne specials maken in de toekomst, dat beloven we. Goed, nu naar Waalwijk. Hè? We voetbalden voor het eerst weer voor lege tribunes, Dick.
Ja, klopt.
Ja, dat zal jou niet ontgaan zijn. Jij was in Waalwijk. Ja. Heb jij nog iets gemerkt van boze supporters die daar vuurwerk kwamen afsteken, de tribunes binnenstormden en toen?
Nee, ze waren heel vriendelijk. Wij moesten als journalisten ook een merkwaardige ingang nemen. Aan de andere kant van het stadion, zeg maar het stadion, de deel waar ook wat supporters van de RKC stonden buiten het hek.
Oh, die waren er wel?
Ja, maar goed, wij konden dat niet zo goed vinden. Dus het was allemaal afgesloten, in een grote kettingsloten om die hekken heen. En toen zei ze, nee, je moet daar bij dat zeil en dan moet je daaronder door. Dan kun je tussen, dus ja, kruip door, sluip
kruipen naar
door.
Binnen, ja.
Dus heel vriendelijk hebben ze ons de weg gewezen. En toen de wedstrijd begon, uiteraard wat knalvuurwerk en wat siervuurwerk.
Van de club, denk ik.
Nou of, ja, van die buiten, hè. Buiten
van
stadion,
die jongens buiten
supporters,
toch wel.
Ja, okay. Ja,
okay. Ja.
Waarvan ik dan altijd denk, ja, ik zou thuis dan toch wel ervoor kiezen om naar de wedstrijd van mijn team te gaan kijken. In plaats van... daarbuiten je oude vuurwerk van een jaar geleden op te af te steken. Maar goed, het was een paar knallen en een paar kogels. En, ja. Verder bleef het rustig. Waalwijk zijn ze wel.
Zoals meestal, denk ik, eigenlijk in Waalwijk. Hè? Dat blijft toch vaak wel rustig, is mijn indruk.
Ja, over het algemeen wel.
Ja.
Het is een fijne club, gastvrije club.
Nou.
Dus, we werden weer met open armen ontvangen.
Misschien hebben ze wel een groot deel van de wedstrijd nog thuis gekeken op televisie. Maar in elk geval de 17 minuten waarin RKC op 0-0 stond tegen Ajax, die zullen ze gemist hebben.
Nou, dat weet ik niet. Alles is natuurlijk lekker kort bij in Waalwijk. Dus, en het was al een tijdje stil. Dus als ze op hun fiets zijn gesprongen en heel
gewoon
hard naar huis.
Gelijk naar huis.
Meteen na iets, de 10 minuutjes of zo, heel snel naar huis fietsen. Ja. Hebben ze denk ik net nog
de brilstand.
De kooltje meegekregen.
Ja, nou ja, goed. Die eerste lag er vrij snel in. 17 minuten. Kopbal van Sebastien Haller op voorzet van Dusan Tadic. En daarna ging het eigenlijk wel rap. Toch? Zo, hè? Het was vrij snel beslist thuis.
Ja.
Hoeveel beter was dit nou eigenlijk dan bijvoorbeeld tegen Heracles of Go Ahead Eagles?
Ja, ik denk dat het verschil voornamelijk zit in toch een aantal spelers die wel echt significant beter waren en ook echt opstaan. En,
ja, vond je dat wel?
Ja, dat vond ik wel zeker. Ook Blind en Tadic op de linkerkant. Berghuis die in de wedstrijd groeide. En daarin zat wel voor mij een verschil met die andere wedstrijden. Waar je natuurlijk ook genoeg kansen werden gecreëerd. Waar je eigenlijk ook gewoon had kunnen winnen op basis van de kansen die zijn gecreëerd.
Ja.
Maar ik vond wel een aantal spelers echt beduidend beter. Actiever zonder bal, actiever met bal. Ook veel dreigender in de acties. En ja, dan zie je helemaal als je die goal vroeg maakt, dan wordt het gewoon een hele makkelijke avond natuurlijk. Maar ik vond daar wel een verschilletje in zitten ten opzichte van die laatste twee gelijke spelen.
Ja.
Ja.
Ja, oké. Okay. Dus ja, ik had zelf de indruk. Ik ging zitten denken van als nou gewoon tegen Heracles of Go Ahead ook na 17 minuten een kans.
Ja, dat is waarschijnlijk ook zo.
Vliegt, kan het dan niet ook gewoon 5-0 worden?
Ja, zeker.
Ja, maar dat is volgens mij precies wat ook in de hoofden van die Ajax-spelers zit. Als het in dat soort wedstrijden het balletje gewoon erin valt, dan komt het wel goed. En ik vond Ten Hag na de wedstrijd wel eerlijk. Dat hij zei van, je moet gewoon vervelende meters maken. Hij noemde het vervelende meters.
Ja.
Vuile meters, hè, wordt ook wel gezegd. Je moet gewoon heel veel lopen tegen dit soort tegenstanders. Zij lopen niet, zij gaan staan.
Ja. Ja.
Go Ahead Eagles ook, die staan. Ja, probeer er maar voorbij te komen. Ja, je moet zoveel beweging hebben, zoveel positiewisselingen. Je moet zoveel energie in die wedstrijd steken. Dan komt het vanzelf. En als je niet loopt en niet beweegt, dan komt het niet vanzelf.
Nee.
En inderdaad, in die wedstrijden, hoe langer het 0-0 blijft, hoe moeilijker het ook is om dat mentaal op te brengen, zeg maar, om die loopjes te blijven maken en zo. Kijk, nu, als je op een gegeven moment 2-3-0 voor staat en alles loopt lekker, dan willen spelers zelf ook een goal maken, assist geven, dingen creëren. En dan zie je ook dat het allemaal lukt.
Ja.
Dan is die bereidheid ook veel groter.
Het geloof bij de tegenstander is dan neemt ook weg. Ja. En dan, ik had wel,
maar maakten ze nu dan echt meer vervelende meters dan
veel
in die
meer. Ja, veel meer. Je voelt die energie ook zeker. En als je in het stadion zit, vind ik dat je dat vaak nog net iets beter voelt dan als je thuis voor de tv zit. De energie die je van die andere wedstrijden afstraalde en van deze wedstrijd, dat is echt wel een groot verschil.
Ja.
Er zit je overziet het hele veld. Er zit zoveel meer beweging in op alle terreinen. Weet je wel, als de bal bij de rechtsbuiten is, dan volgt de camera de bal en die ziet Anthony aan de bal. Maar wij zien dan op het middenveld en de linksback. En weet je, zie je allemaal mensen al bewegen, lopen, diep gaan, elkaar toeschreeuwen. Ja, er zit veel meer energie in zo'n wedstrijd. En dan weet je gewoon bijna zeker dat komt er dan uit. Dat resulteert in goals. En als er goals komen, dan gaan ze ook nog beter voetballen.
Ja, zie je. Dus ik onderschrijf volledig wat Dick zegt. Voetbal kijken in het stadion is echt iets heel anders dan voetbal kijken op tv. Je ziet andere dingen. En gelukkig hadden wij dus een man ter plaatse in Waalwijk.
Voor de juiste waarneming.
Nee, maar op tv zie je soms ook weer andere dingen juist veel beter. Die wij in het stadion niet zien. Ik bedoel, die geweldige actie van Anthony. Dat hij die bal over de tegenstander heen wipt. Dat zie je goed. Maar wij zaten best wel ver weg. En wat hij daarna bij die keeper doet, weet je, die sleep
erlangs.
Ja, dat zie je eigenlijk weer op tv veel beter. Weet je. Dus, ik zag die gasten van ESPN, die zaten schuin voor ons, keken naar een groot scherm. En die zag ik echt Hans Kraai. En die zaten echt dijenkletsend van, wat doet hij nou allemaal weer?
Ja.
Dat konden wij niet zo goed zien. Weet je. Dus dat zie je dan weer beter.
Want je had verder geen monitor of zo daar?
Bij RKC, daar zijn ze al blij dat ze ons een boterham en een appel aan kunnen bieden.
Ja, ja, ja.
Maar goed, heeft ook zijn charme.
Ook belangrijk, ja, ja. Maar we hebben het al even dus over Anthony. Opvallende figuur in deze wedstrijd met die schitterende acties. We weten dat Anthony een gesprek met Ten Hag heeft gehad, waarin Ten Hag hem ook heeft aangegeven, in de gewone eredivisiewedstrijdjes verwacht ik meer van jou. Dat is hem gezegd. Mm-hmm. Absolute ster tegen Dortmund natuurlijk. Ja. En in de andere Champions League wedstrijden. Maar in de eredivisie mocht er een tandje bij. Dat hebben we dus ook wel gezien, blijkbaar.
Ja, zeker. Ja, en terecht ook dat Ten Hag hem daarop heeft aangesproken natuurlijk. Je zag in de Champions League is hij inderdaad een speler die opstaat. Ook met die acties en die assist bijvoorbeeld buitenkant voet. Echt, dan lukt ook alles. En dat lijkt je ook echt bij hem te merken van dit is het podium waarop ik me wil laten zien. En in de eredivisie zag je dat toch dat het iets te vaak afwachtend was. Ook een beetje volgens mij nonchalant met het gevoel van het komt wel, ik ben toch veel beter. Maar volgens mij tegen Go Ahead Eagles geen moment langs de directe tegenstander gekomen. En dat je denkt, ja, Hoe kan dat nou als je zoveel kwaliteit hebt en je ziet hem bij de Braziliaanse ploeg ook invallen en heel veel positieve reacties daarop komen. Hij heeft echt gelijk een impact daar. Dan vraag je je toch af, van, ja, dat moet mentaal zijn, dat kan bijna niet anders. En aan de andere kant is het ook weer niet heel gek. Het is een jonge jongen die misschien dan ook denkt, ik heb het nu in de Champions League laten zien. Vandaag doe het even rustig aan en misschien scoor ik dan nog steeds wel of geef ik een assist. Nou ja, hij heeft gemerkt dat dus niet zo makkelijk werkt. En het is ook denk ik goed om zo iemand dan weer op scherp te zetten. Hij heeft natuurlijk van zichzelf ook wel dat temperament en die bewijsdrang. En helemaal als er dan kritiek komt, zeker van iemand als Ten Hag natuurlijk, wat hij denk ik ook gewoon natuurlijk heel serieus neemt. Ja. En dan zie je dus dat hij toch weer tot dit soort hoogtes kan stijgen. Zelfs op een koude zondagavond in Waalwijk. Dat is dan wel heel
beetje
mooi.
Grillige prestatiecurve moeten we hem ook vergeven. Ja. Hij is jong.
Luc Wouters was er mooi klaar mee. Ja. Dat was de back van RKC. Ja, die dacht na een kwartier, nee, heb ik dit.
Ja. Die kwam naar dezelfde psychiater als die linksback van Sporting.
Ja.
Ja, ja, goed, dat is wel zo. Als hij zo als goed hij is als op zo'n avond, dan is er geen houden aan. En wat ik dan ook wel heel mooi vind, en datzelfde geldt trouwens voor Tadić, diep in de tweede helft nog, dat zij alle twee echt een enorme sprinter nog uitgooien in verdedigend opzicht om nog een counter onschadelijk te maken. Zowel Anthony als Tadić. Hè? Ja. Dus ook om die nul te houden. En hebben we het eigenlijk gehad al over die waanzinnige redding van Pasveer?
Nog niet, hè?
Dat is, echt, we zitten al in de tweede helft, hè? Maar we moeten even terug. Ja, ik bedoel, het begint echt fenomenaal te worden. Ja. Die bal die kan je er helemaal niet uithalen.
Ja, dat begint een aardig goed dvd'tje te worden.
En dan valt hij ook precies goed, weet je wel. Dus dan haalt hij hem eruit.
En dan in de rebound met zijn voet tikt hij
met zijn voet
weg.
En dan kan hij hem zelf oppakken.
Ja.
Dus alles zit nu, valt allemaal de goede kant op voor Remco.
Ja, en Onana kijkt ernaar vanaf de bank. Dat is ook wel een leuk gegeven. Oké, Anthony goed, Pasveer goed. Wie vond je nog meer sterk, Dick, aan Ajax-zijde?
Het was wel gewoon het hele team was prima. Ja, en dan maakt het ook niet uit. De ene keer is het die een geweldige actie uitgooit, dan die, weet je, dat varieert. En je kan eigenlijk niet zeggen, het is allemaal een 7 of hoger.
Geen dissonanten?
Nee, vond ik niet.
Oké, Thijs, ben je eens?
Ja, zeker. En ik vond nog wel Blind dan ook als speciale vermelding. Blind en Berghuis eigenlijk, maar Blind de hele wedstrijd ook vanaf het begin. Die ook na een aanloop naar de eerste treffer een beetje wat hij daar deed op de achterlijn, vraag je je af. Maar het is wel een soort doortastendheid die je ook misschien een beetje miste de afgelopen weken. Nou, die assist bij de 2-0 was natuurlijk heel fraai. En wat mij opvalt is sowieso hoe hij toch als linksback er wel elke keer slim overheen komt. Ondanks dat het niet de snelste is, zie je toch dat hij met loopacties op de juiste momenten best wel vaak vrijgespeeld kan worden. Ook zelfs op Champions League niveau. En dan heeft hij toch altijd het goede overzicht, de traptechniek om een voorzet te geven of een teruggetrokken bal om mensen vrij te spelen. En toegevoegde waarde daarin. Hij is nu als back, kan hij zich veel meer met de aanval nog bemoeien dan als centrumverdediger.
Ja.
Dus ik vind dat echt een extra wapen van Ajax is geworden en dat hij dat heel goed invult. En wat betreft Berghuis ook lekker dat hij na die blessure gelijk er weer is en er staat en goals maakt.
Kregen we nog lekker met elkaar aan de stok, Blind en Berghuis.
Oh ja?
Ja, ook in de tweede helft. Als het stadion leeg is, krijg dan je veel beter mee.
Ja.
Ja, weet je wel, dan het Blind vond dat die Berghuis op een gegeven moment gewoon de linkerkant over het hoofd zag.
Okay.
En niet simpel speelde, weet je wel. Dus dan
gaat
het echt.
En dat liet hij horen.
Ja, dan kreeg je wel even. Dus en hij reageerde daar weer op. Dus Blind, dan maakt hij echt wel zijn punt. Weet je?
Ja,
dat
is echt goed. Een van de leiders natuurlijk ook. In
dat is ook wel goed.
Je zag Tadić ook een paar keer getergd. Ja, de boel scherp houden. Je merkt dat een aandachtspunt geweest is de afgelopen
tijd. Ook in die fase dat RKC wat kansen kreeg, zeg maar. Dan zag je ook een keer een herhaling van Tadić die inderdaad ook schreeuwde naar mensen en met handgebaren wat duidelijk maakte van we moeten het niet weggeven nu.
Goed,
dat zijn wel de jongens die opstaan dan natuurlijk.
Weten die spelers zelf dat ze gewoon veel beter zijn dan ze in die wedstrijd hebben laten zien. Dus dat is al slecht. Maar ze beseffen ook echt dat als je die lijn door zou trekken in de competitie, dan red je het niet.
Mm-hmm.
Word je geen kampioen.
Klopt.
Echt niet.
Ja. Ja. Dat die gedachte is er wel geweest de afgelopen periode. Dat ook bij ons en waarschijnlijk bij de jongens zelf ook, kon je zien. Als ik dan toch één dissonant mag aanstippen misschien, of een relatieve dissonant, toch weer probleemkind Gravenberg eigenlijk. Die niet slecht speelde.
Nee.
Maar wel weer gewisseld werd en toch een beetje blijft zwemmen. Ja, op het uur werd hij al gewisseld. Ja. Wat voor Ten Hag maatstaven erg vroeg is.
Mm-hmm.
Wat zijn jouw gedachten daarover, Thijs?
Ja, sowieso verbaasde me wel. Ik zag Klaassen klaarstaan. Je weet dat Berghuis terugkomt van een blessure. Nou, dan dacht ik, logisch, laat je hem nu een uurtje spelen. Gewoon Klaassen erbij, logische wissel. Nou ja, dan gaat het bord omhoog met Gravenberg. Wetende dat hij ook de laatste weken vaker natuurlijk zoekende is geweest. En niet zo belangrijk is geweest als dat hij bijvoorbeeld vorig seizoen in een fase was voor Ajax. En dat je eigenlijk ook ziet dat in het aanvalsspel, ja, hij weet gewoon minder zijn stempel te drukken. En er zijn andere jongens die daar nu dominanter in zijn en belangrijker in zijn voor Ajax. En het is natuurlijk de laatste weken met een middenveld met de punt naar achter, waarin hij als linker middenvelder eigenlijk meer in zijn kracht komt. Dat is zijn natuurlijke positie. Heeft hij ook goede wedstrijden gespeeld. Bijvoorbeeld een Besiktas thuis, die eerste wedstrijd in de Champions League, die thuiswedstrijd. Ja, toen was hij overal te vinden en liet hij eigenlijk zien hoe hij die rol ook in kan vullen op die positie. Ja, en sindsdien is dat eigenlijk wisselvalliger geworden. Tegen PSV natuurlijk een beetje zoekende, tegen Dortmund die wedstrijden. Alsnog heeft hij zijn belang voor Ajax en is het wel een type dat bijvoorbeeld je niet hebt als je Klaas inbrengt, want daar kunnen we misschien zo wel over hebben, want ik weet niet of Ten Hag lijkt toch een beetje te proberen een middenveld dan met Alvarez, Klaas, Berghuis, hoe die balans in elkaar valt. Ja, ik denk dat dat toch iets minder goed functioneert dan met de dynamiek en de creativiteit van Gravenberg, die ook individueel iets makkelijker iets kan forceren dan
zeker.
Klaassen.
Ja. Ja.
Maar ja, feit is dat het de laatste weken niet op dat niveau uitkomt, zoals het bijvoorbeeld vorig seizoen in die fase na de winterstop uit is gekomen. En dan met de concurrentie die er is, met een Klaassen. Nou ja, Kudus is dan nu weggevallen. Dat is natuurlijk wel een type die ook die linkshalfpositie zo zou kunnen invullen. Is dat wel iets waar Ten Hag denk ik ook veel mee bezig is? Dat sowieso iemand die hem...
Staat hij op het punt zijn basisplek te verliezen, denk je, Gravenberg, Dick?
Nou, ik denk dat ze er wel alles aan doen om hem in het elftal te houden. Vanwege zijn geweldige talent. Maar goed, je moet wel leveren. Dus niemand is zeker van zijn basisplaats. En er staat bij Ajax altijd één of twee spelers te trappelen achter jou om erin te komen. Maar ik zie een beetje hetzelfde bij Gravenberg wat Frenkie de Jong nu ook heeft bij zowel Barcelona als in het Nederlands elftal. Nou, wat is nou zijn beste positie? En waar komt hij nou het beste tot zijn recht? En ik hoop alleen maar dat Gravenberg wat dat betreft van Ten Hag meer duidelijkheid krijgt dan de Jong bij Barcelona en in het Nederlands elftal. Want dat geschuif en het de verwachtingen uitspreken op posities waar ze misschien helemaal niet zo goed uit de voeten kunnen, dat werkt alleen maar tegen.
Ja.
En Gravenberg is een in mijn ogen echt een box-to-box speler. Heel dynamisch.
Ja.
Met een groot loopvermogen. En ook hij kan ook snel grote afstanden overbruggen.
Demarrage, ja.
Demarrage. Dat in dit soort wedstrijden, waar je er nu een paar van achter elkaar hebt gehad, wordt dat niet echt gevraagd. Of in ieder geval wordt het veel minder gevraagd.
Ja.
En dat is ook niet verrassend dat hij daardoor in dat soort wedstrijden misschien minder tot zijn recht komt. Alleen, dan moet hij zich wel laten gelden in de grotere wedstrijden. Dus bijvoorbeeld PSV en in de Champions League. Ik vind hem daarin ook wel ietsje beter dan in die andere wedstrijden. Maar het is niet het niveau van wat hij vorig seizoen in het begin van het seizoen heeft gehaald.
Ja.
Dus hij moet wel op zijn tellen passen.
Ja, ja. Ik herinner me die mooie goal die hij maakte tegen Midtjylland.
Mm-hmm.
Onderkant lat, paf. Op die manier in schotpositie komen, dat moet vaker bij zo'n middenvelder. Dat je denkt, ja, dit verwacht je van zijn middenvelder met zijn spelstijl en zijn positie. Verwacht je dat dit eigenlijk een keer of 10 per jaar gebeurt, 8, 9 keer. En dat hij scoort te weinig.
Ja, maar hij heeft hetzelfde. Dat heeft Frenkie de Jong ook. Die zal, als die alleen op de doellijn staat en de keeper is weg en hij heeft de bal, dan kijkt hij nog naar links en naar rechts. Of er niet iemand aankomt die bal over de lijn wil schieten.
Ja.
Ja, dat zie je bij Gravenberg ook wel een beetje. Hij is niet eager naar de goal. Hij is heel, misschien wel te sociaal in het veld. Weet je, altijd kijken van waar ligt de oplossing? Wie is de vrije man? Ja. Waar kan hij heen? Weet je wel, dus het is wel... misschien moet hij wel ietsje egoïstischer worden af en toe.
Ja. Word asocialer, Ryan. Als je luistert, word asocialer. Kudus, de naam viel al even. Geblesseerd weer.
Ja, ribben dit keer.
Die is wel vaak geblesseerd,
Thijs. Ja, ik zag ook eerst natuurlijk het bericht dat hij was uitgevallen bij Ghana. Maar ik wist niet precies wat. Ik zat die wedstrijd niet te kijken toevallig. Ja. Maar ja, en dan nu weer zijn ribben. Ja, het is wel elke keer wat natuurlijk die slepende knieblessure is. Ja, dat begint wel echt, echt een probleem te worden. En helemaal omdat hij natuurlijk volledig stilstaat in zijn ontwikkeling. En dit ja, begin 20 toch wel echt belangrijke jaren zijn. Het is hier ook al een keer eerder aangestipt dat Kudus op tactisch vlak ook nog stappen moet maken. Ja, het enige wat je daarbij kan helpen is het spelen van wedstrijden en in wedstrijdsituaties komen. En nu dat dus zeg maar al ruim een jaar niet gebeurd is en voorlopig ook niet meer gaat gebeuren. Ja, loopt hij daar gewoon een achterstand op. En dan ja, is het natuurlijk wel gevaarlijk dat hij niet straks door jong Ajax talenten of nieuwe aankopen voorbijgestreefd gaat worden. En die wedstrijden helemaal niet meer gaat spelen bij Ajax.
Je vraagt je af, nu al, voor wie moet hij er dan in? Berghuis, Klaassen, Gravenberg. Mm-hmm. Voor wie moet hij in godsnaam dan nu?
Ja, nou ja, als hij natuurlijk een langere tijd fit is en gewoon ook, stel dat hij gisteren een half uurtje mag invallen. En dan heeft hij natuurlijk echt wel de kwaliteit om een Gravenberg nu heel kort in de nek te zitten bijvoorbeeld.
Ja.
Maar ja, zolang dat nooit het geval is en hij zo vaak ook telkens langdurig geblesseerd raakt. Want het is nu waarschijnlijk ook al dat hij dit jaar niet meer in actie gaat komen. Ja, het is niet dat je er zeg maar een weekje uit ligt en daarna weer terug kan komen. En dan, daarna moet je weer ritme gaan opbouwen. En zo blijf je natuurlijk kwakkelen. Terwijl een elftal in elkaar valt. En dat was vorig seizoen aan het einde was hij ook fit. Toen hij ook kampioen was tegen Feyenoord en zo kwam hij er nog wel in. Maar nooit meer in die laatste maanden van een seizoen ga je dan ook niet zo makkelijk meer in de ploeg komen natuurlijk. Dan staat het gewoon. En dan kan hij zich misschien alweer bijna gaan richten op weer komend seizoen. Ja. En op die manier blijf je natuurlijk kwakkelen en ontwikkel je niet als jonge speler.
En gaat het hem niet worden, let's face it.
Nee, nou ja, op deze manier sowieso niet.
Nee, als je op een gegeven moment bijna 2 jaar niet wedstrijden op het hoogste niveau speelt, deze leeftijd,
ja,
dan raak je wel heel ver achterop.
Ja, ondanks dus dat zijn...
Moet altijd denken aan wat Karel Eiting vertelde eerder dit jaar. Dat hij zei van ja, ik werd verhuurd aan Huddersfield, maar... Bij Ajax is het niveau zeg maar zo omhoog gegaan de afgelopen jaren.
Mm-hmm.
Dat verhuurde spelers al bijna niet meer terug kunnen naar Ajax. Omdat je dan te lang bij dat niveau bent weggebleven. Ja, dat is wel best wel een interessante observatie.
Ja.
En wat natuurlijk ook geldt voor spelers die heel lang geblesseerd zijn. Als je te lang niet op dat niveau hebt meegedaan, ja, dan haal je er bijna niet meer in.
Nee. Sowieso die situatie van Eiting best wel vergelijkbaar natuurlijk. Die volgens mij op zijn 17e al meetrainen met Ajax 1. Best jong gedebuteerd en vervolgens jarenlang kwakkelen. Soms een serie wedstrijden best wel een hoog niveau haalde. Een van de betere, kan ik me nog een wedstrijd tegen PSV herinneren. Maar nooit over langere tijd. En ja, dan word je dus op een gegeven moment voorbijgeschreven door jongens als Taylor, nou, Kudus, dat soort aankopen. Ja, en dan val je dus af.
Hij zat ook in een lichting met heel veel middenveldtalent.
Ja, zeker.
Dus dat was ook voor hem al sowieso al moeilijk, nog los van wat hem allemaal overkwam.
Ja.
Even naar Haller nog. Die maakt 2 doelpunten, Dick.
Ja.
Maar we zien hem ook weer een gigantische kans missen. Alleen voor de keeper.
Ja, maar stop maar. Je kan stoppen met je verhaal. Okay, moet je dan thuis van, nee, ik ga stoppen nu.
Val mij in
ik
de
heb al, ja, nee, ik heb al eerder gezegd. Ik vind geweldige spits.
Heel goed.
En hij mag voor mij heel veel kansen missen. Maar ik vind het, ja, ik ben wel een liefhebber van zoals hij dat allemaal doet.
Ik speel advocaat van de duivel. Want ja, ik sta
ik denk, val je gelijk in de reden.
Ik sta, nee,
maar het is mooi, want het is heel leuk. Hij is wel een speler die ook wel voor verdeeldheid zorgt op de tribunes. Hè?
Ja.
Bij liefhebbers ook. De een zegt van geweldig. En de ander zegt, ja, maar kijk nou, weet je wat, dit, wat hij doet raar. Struikelt soms over een bal, mist een grote kans. Maar ja, ik vind het een echte spits.
Ja,
punt. Thijs, jij nog wat?
Thijs.
Ja, het is wel wellicht het feit dat het... kijk, een spits mist kansen, dat is natuurlijk logisch. En ook dat gegeven dat spitsen altijd meer kansen missen dan dat ze er maken. Nou, hij maakt er natuurlijk ontzettend veel. Ook gewoon nu topscorer van de Eredivisie. Maar als je kijkt naar in zijn Ajax-tijd het aantal echt grote kansen dat hij heeft gemist. Ja, ik wil niet zeggen zorgwekkend, dat zeker niet. En zolang hij blijft scoren, hoeven we die discussie ook absoluut niet te voeren. Als je er 2 maakt en je mist 1 kans, ja, dat kan natuurlijk per saldo gewoon gebeuren. Maar als je sec kijkt naar de kwaliteit van de kansen die hij heeft gemist, dan zit er wel een aantal tussen waarvan ik denk, ja, als spits, zoals gisteren ook, ja, dat moet gewoon een goal zijn, heel simpel gezegd. En ja, wat ik zeg, zolang hij ze blijft maken, eigenlijk een van de succesvolste Ajax-spitsen van de afgelopen jaren natuurlijk, die gelijk gewoon levert. En we hadden voor heel veel spitsen getekend die dit aantal goals zouden maken. Maar het ligt een beetje op de grens.
Ja, maar goed, ik ga eventjes gewoon even heel simpel. De goal van het Berghuis, die zeg maar zo binnen kan lopen. Ja, daar trekt hij wel twee man
zeker.
Weg. Ja, hij heeft oog voor wat hij ook moet doen. Mm-hmm. Weet je wel? Dus, de andere goal van Berghuis, dat was een schot volgens mij van Haller. Die werd gekeerd door de keeper. En de rebound was voor Berghuis. Dus hij is gewoon op allerlei andere manieren ook gewoon nog wel... Mm-hmm. betrokken bij goals.
Zeker. En als aanspreekpunt niet altijd zichtbaar. Was hij gisteren heel belangrijk.
Beter. Ja. In het begin van het seizoen had hij echt nog wel moeite soms om de bal bij zich te houden, soms om een kopduel te winnen. Ja, dat wordt allemaal. Je ziet hem wel groeien.
Ja, zeker.
Sowieso
zeker.
In de Ajax-aanval heeft Ajax het natuurlijk twee lopen. Anthony en Haller, die enorme handenbinders zijn. Die houden voortdurend twee, drie man van de tegenstander bezig. En daar profiteren dan Tadić en Berghuis weer van.
En wat ik ook een grote plus vind voor hem, is dat hij mist grote kansen. Maar daar raakt hij niet van in de war. Hè. Dat heeft hij al eens vaker gezegd.
Nee.
Elke keer weer een volgende kans.
Van benutte kansen raakt hij ook niet in de war.
Maar wat ik ook heel erg mooi vind en te waarderen in hem, is dat hij reageert nergens op. Zit er natuurlijk dichtbij, weet je wel, in zo'n stadionnetje. En dan zie je die duels, jongen, hij krijgt kleunen.
Ja.
Maar hij reageert, je ziet hem nooit met een arm zwaaien. Je ziet hem nooit natrappen. Je ziet hem nooit. Hij is echt totaal zen in het veld. Dat vind ik ook wel mooi.
Ja, zeker, zeker. En dat is in de Eredivisie eigenlijk nog erger dan in de Champions League, als je ziet hoe hij wordt aangepakt. En inderdaad, wekelijks, dat viel me ook in zijn eerste half jaar al op. Dat je echt inderdaad op. Ik kan me nog ook een wedstrijd vorig jaar tegen Groningen thuis herinneren. Dat is gewoon schandalig hoe hij. Zeg maar, elke keer werd bejegend en hij geeft geen krimp.
Nee, inderdaad. Maar ook niet naar een scheidsrechter toe. Of naar tegenstanders toe. Of boos. Of staat op en dan gaat hij weer verder.
Mm-hmm. IJskonijn. Ja.
Interessant.
Even een brug slaan naar Beşiktaş. We gaan het even hebben over de onder 18, Thijs. Jij had een artikel op Ajax Showtime. Dat staat daar voor iedereen te lezen. Over de onder 18. En in het bijzonder over Prins Aning.
Ja, zeker. Ja, was een interview met zijn vader eigenlijk. Wel een heel mooi verhaal. Ja, Prins Aning is een van de spelers.
Aning.
Die zich stormachtig ontwikkelt dit jaar bij de onder 18. Hele goede linksback. Zowel verdedigend heeft hij een beetje dat gif wat bijvoorbeeld een Taliafico ook wel heeft. Echt vastbijten in een tegenstander. Heel fel en heel kort op de huid zitten. Tegenstanders raken ook wel echt gefrustreerd die tegen hem spelen. Dat zie je echt wel vaak. En aanvallend is hij technisch heel goed. Heeft hij een goede dribbel. Veel snelheid, dus het dendert er ook vaak overheen. Dus ja, die doet dat heel erg goed. Dus ik ben eigenlijk in gesprek gegaan met zijn vader, een Ghanese man. Die heel, heel trots is. Dus dat is wel mooi, dat merk je ook wel uit het interview. Mooie anekdote daarin is dat op 6-jarige leeftijd kwam er een scout van Ajax bij het team van Aning kijken. En toen was hij ziek en die vader was toen wel bij die wedstrijd en die zag die man aankomen, scout van Ajax. Dus ja, die ging terug naar huis en die werd eigenlijk boos op Prins. Van ja, hoezo ben je nou ziek op zo'n belangrijke dag? En een paar weken later komt de vader thuis van zijn werk. En Prins, dus nog steeds als 6-jarige, die komt met een brief naar zijn vader toe en die zegt, ik heb me hiervoor ingeschreven. En dat die had van een schoolvriendje, de vader daarvan, had hij een brief voor de Ajax Talentendag gekregen. Die vader wist dat Prins goed was. Dus die zei, ja, misschien moet je daaraan gaan meedoen. En toen heeft hij dus als 6-jarige zichzelf ingeschreven met de naam, adres en de telefoonnummer van zijn vader. En die vader die controleerde het formulier en die zei, dit klopte. Die was helemaal verbaasd. En eigenlijk via die talentendagen is hij ook echt bij Ajax terechtgekomen. Dus die is nu al als het 10e seizoen bezig.
Ja.
Dus dat echt een kind van de club. Je voelt heel veel liefde voor Ajax ook vanuit het gezin. Ja.
Die talentendagen is toch wonderlijk. Dat is zo'n heel zichtbaar talentenproject is dat. Maar eigenlijk levert het heel weinig spelers op. Mm-hmm. Er wordt bijna nooit eentje genomen. Maar wel een aantal opmerkelijke verhalen waarmee dat dan wel gebeurde.
Ja, ja.
In het bijzonder ook volgens mij...
Sarpong toch? Via Willem Wever.
Van der Vaart.
Ja, van der Vaart.
Johnny Heitinga.
Die mocht volgens mij gewoon een keer komen meetrainen. Niet op de talentendagen, maar zijn moeder had als verjaardagscadeautje geregeld dat hij met Ajax mocht meetrainen. Toen mocht hij blijven. Volgens mij was dat niet op de talentendagen.
Okay.
Maar die leveren niet zo heel veel op over het algemeen. Maar in dit geval is wel Prins Aning.
Ja, dan is het mooi. Dus hij gaat.
Dus met de op leeftijd rakende Daley Blind en de ook al wat oudere en vrijwel zeker vertrekkende Taliafico.
Ja.
De volgende linksback komt eraan.
En je hebt in Jong Ajax natuurlijk ook Salah Eddin en Yuri Baas die het daar goed doen. Dus ik denk dat hij nog wel eventjes geduld moet hebben. Misschien dat
Prins.
Van die twee...
Prins is wel meer een naam voor een aanvaller. Of
eigenlijk niet
voor een linksback.
Nee. Nou, hij heeft wel een beetje die stijl en zo. Dus hij kan het wel hebben. Staat hem wel.
Hij mag Prins heen.
Ja.
kun je nog even snel zeggen, Thijs, dat is misschien wel handig. hoe verhoudt dat nou zich precies? De onder 19 bij Ajax, de onder 18.
Ja.
De onder 19 wordt in de Europa League, of in de, de Youth League, wordt dat dan... Nou ja,
het is nationaal, is het Ajax onder 18, dus we hebben het ook altijd over Ajax onder 18. Maar internationaal is de Youth League is een onder 19 competitie. Dus je ziet dat Ajax eigenlijk nog steeds vaak met het gros van gewoon de onder 18 ploeg aantreedt. De laatste, nou, vanaf het begin deden dan wel jongens als Van Axel Dongen en Christian Lienzon, die eigenlijk bij Jong Ajax spelen, maar die werden dan wel teruggehaald. Maar ja, dat zijn alsnog jongens die 16 jaar zijn, dus die mogen natuurlijk gewoon nog spelen voor de onder 18. En dan heb je nu wel Rasmussen, die de laatste tijd ook als dispensatiespeler wordt teruggehaald. En afgelopen weekend deed bijvoorbeeld Julius Dirksen mee, een verdediger die een tijdje geblesseerd is geweest. Wellicht dat hij ook deze week meedoet tegen Beşiktaş. Dus dat zijn dan dispensatiespelers. Zouden er 5 mee mogen doen. En Ajax houdt het dan eigenlijk bij 2 maximaal.
Ja.
En dan worden wel jongens als Van Axel Dongen en Lienzon teruggehaald.
Dus even voor dummies, wie daar niet dicht bovenop zit. Mm-hmm. Wat in de UEFA Youth League Ajax onder 19 heet, is in de regel de onder 18 aangevuld met enkele jong Ajax-spelers die daar nog jong genoeg voor zijn.
Ja, zeker, zeker. En Ajax zet daar ook heel bewust op in, omdat het natuurlijk ook onhandig is om een helft van jong Ajax terug te halen en dat met onder 18 spelers. Want dan, dat is eigenlijk geen team die dan 6 keer samenspelen voor de winterstop. Dus het is een bewuste keuze voor een jonge ploeg en tot nu toe pakt het goed uit. Eigenlijk beter dan ik in eerste instantie had gedacht. Ze staan nu tweede met evenveel punten als Dortmund. En Sporting op 2 punten achterstand. Dus het is nog wel, het is nog zeker niet gespeeld in die pool. En belangrijk om ook tegen Beşiktaş een goed resultaat te halen. Maar ja, het perspectief om door te gaan is eigenlijk best wel goed. En dat is heel knap natuurlijk met zo'n jonge ploeg tegen oudere, fysiek sterkere tegenstanders.
En ondertussen doet Jong Ajax het ook goed in de keukenkampioendivisie. Hele slechte start, maar staan inmiddels 5e.
En spectaculaire wedstrijden ook, veel goals.
Hele spectaculaire wedstrijden, zoals afgelopen vrijdag tegen Volendam, waar ook de vonken aan alle kanten van afvlogen. Dus de Ajax-jeugd bruist en leeft en dat gaat allemaal hartstikke goed. We hebben het bruggetje geslagen nu naar Europa. De Champions League gaat weer hervatten. Ajax is geplaatst, maar moet nog wel 2 wedstrijden spelen, om te beginnen dan in Turkije in een vol stadion tegen Beşiktaş. En dan is de vraag eigenlijk, Dick, welke opstelling ga je daar het veld in sturen?
Ja, goed, we hebben daar eerder over gehad. Toen heb ik gezegd dat het voor Ten Hag ongelooflijk fijn zou zijn toen dat Ajax zich snel zou kwalificeren. Omdat je dan misschien 2 wedstrijden in de Champions League krijgt. Dat je spelers de kans kan geven die niet zoveel minuten maken. Ja, dat is nu het geval.
Maar gaat hij het ook doen?
Dus ik denk, ja, in mijn bescheiden wijsheid, zeg ik, Per Schuurs, Taya Vico. Die spelers, die moet je misschien nu wel kansen gaan geven. Darami.
Ja.
Echt om minuten te maken.
Want in Waalwijk dacht iedereen, Jezus, zelfs nu geen Taya Vico. Die speelt echt niks meer. En dan zou dit het moment zijn waarop die een wedstrijd van allure...
Nou ja, dat komt natuurlijk ook omdat je 2 keer 0-0 hebt gespeeld.
Ja.
Als je die andere wedstrijden gewoon simpel had gewonnen, had dat misschien wel gekund. Maar in de Champions League nu, en je merkt het ook, je proeft het ook, dat die spelers al gaan hunkeren naar wedstrijden.
Ja.
Darami vroeg ik daarnaar van de week, dat ik geïnterviewd. En je merkt aan hem dat hij wel... Ja, die wil zo graag spelen. Die was ook heel blij met die interlandwedstrijd met het jeugdteam van Denemarken meegedaan. Onder 21. Dat is ook een belangrijke wedstrijd. Maar gewoon echt blij, weer 90 minuten. Weet je wel, dat is toch voor die spelers is dat hartstikke belangrijk. Hij baalde enorm van zijn invalbeurt tegen Go Ahead.
Ja, die was ook wel echt slecht.
Ja, maar er was nul ruimte. Hij zegt, weet je wel, dan kom je erin en dan mag je even proberen om iets te laten zien.
Ja.
En dan heb je al zo lang niet gevoetbald. Loop je jezelf misschien voorbij.
In een ploeg waarin het niet loopt.
Nee, waar het allemaal vast zit en zo. Dus goed, het was gisteren al beter.
Heel goed dat hij dat voor zichzelf helder heeft ook. Dat hij daar...
Ja, hij kon het wel plaatsen. Maar ik ga ervan uit dat we wel 2 of 3 spelers gaan zien bij Beşiktaş die we niet zo vaak zien.
Ja, Schuurs en Taliafico zit jij
bijvoorbeeld, ja.
Neres wellicht.
Ja, Neres.
Ja, ik zou dat ook zeker kunnen begrijpen. En ik denk dat Ten Hag het misschien niet per se gaat doen. Wellicht alleen als jongens een beetje niet helemaal fit zijn. Of bijvoorbeeld een Timber die een hamstringblessure heeft gehad. Dan is Schuurs natuurlijk wel logisch. Maar ik denk toch dat hij, zeker omdat die groepswinst nog niet helemaal veilig is, dat hij toch weer in de zo sterkst mogelijke opstelling zal beginnen.
Hij
en dan
is sowieso vasthoudend aan ja, de vaste
en dan misschien weer vroeg wisselen. Dus bijvoorbeeld al in de rust of op een uur. Want ik vind wel dat je een Taliafico, die moet je ook gewoon belonen. Je hoort hem nooit zeuren of geen negatieve klank. En dan is dit natuurlijk wel een podium waarop je hem
maar
kan...
Maar noem eens één reden waarom je hem niet op zou stellen, Taliafico.
Ja, ik denk om vastigheid toch weer te krijgen na een interland.
Die vastigheid is er. Blind weet precies wat hij daar moet doen. Ja. Samen met Tadic.
Ja, ik denk dat Ten Hag wel zo denkt. Want zoveel mogelijk, zolang iedereen fit is en het aan kan.
Ja, als het belangrijk
en dan,
is.
En omdat het nu ook, dus kan me toen ook nog herinneren, die kampioenswedstrijd tegen de Graafschap. Toen kon Ajax, zeg maar, dan moest PSV met 10-0 winnen en Ajax met die cijfers verliezen. Toen begon hij ook met de sterkste.
Ja, maar er zit wel iets andere...
Ja, was de laatste wedstrijd van het seizoen.
Nou, nee, maar ook de samenstelling van de selectie. Je hebt te veel spelers die je echt wel...
Moeiteloos.
Erbij moet houden.
Ja,
en die kunnen, die spelen ook niet in jong Ajax.
Die je dat zo niet kunt negeren ook. Nee. Het zijn geen.
Maar
geen,
misschien dat hij dat dan de laatste wedstrijd doet, bijvoorbeeld tegen Sporting, als echt alles al beslist is. Dat je dan wel. Ten Hag is natuurlijk wel een hele zekere trainer die. Ja, nou ja, wat mij betreft kan je een Taliafico.
Maar wat kan er nog misgaan voor die eerste plaats dan?
Ja, op doelsaldo, dan moet je niet twee keer verliezen. Ja, het bijna uitgesloten natuurlijk. Maar,
onderling resultaat gaat volgens mij ook nog voor, hè?
Ja.
Dus die,
en daarin zit Ajax tamelijk
goed. Ook al goed. Ja, nee, daarom.
En Matthijs, jij bent bezig met een voorbeschouwend artikel over Beziktas Ajax. Een soort tactische analyse en dan gebaseerd op de eerste wedstrijd.
Ja, en een beetje wat daarin het verschil maakte zo. Ja, vanaf dinsdag te lezen. En wat daarin eigenlijk opviel, jullie herinneren denk ik ook nog wel die openingsfase, een beetje zoekende, die Batshuayi die op de paal schoot.
Ja.
En dat was eigenlijk ook een van de eerste keren dit seizoen dat Ajax echt tegen een heel compacte verdediging speelde. Beziktas natuurlijk ook heel veel blessures toen, dus die namen eigenlijk geen enkel risico.
Ja, die hadden echt 9 man of zo misten. Ja, komen die terug? Of is dat,
ze hebben het wel iets beter nu voor elkaar. Toen inderdaad 9 volgens mij echt serieuze basisspelers en 12 zeg maar echt volwaardige selectiespelers misten ze toen.
Ja.
Dat is nu wel iets aan de betere hand. En Ajax was toen eigenlijk in dat eerste kwartier creëerde ze ook niet heel veel. En dat was met Blind en Masraoui die ook heel hoog speelden. En eigenlijk allemaal daar tegenstanders nog mee trokken. En het werd heel erg vol daar. En de sleutel vonden ze toen eigenlijk toen Blind zich iets verdedigender liet uitzakken. En met een hele sterk spelende Gravenberg en Berghuis. En dat is ook wel... grappig, want ik ben daar dus ingedoken 2 maanden geleden. Was nog heel erg de discussie van Berghuis of Klaassen voorafgaand aan die wedstrijd. Ja. En eigenlijk die combinatie Berghuis-Gravenberg was toen heel belangrijk met de punten achter. Om toch de ruimtes te vinden. En ook doordat dus Blind en Masraoui iets langer wegbleven en iets later zeg maar zich daar ook melden. Wist Ajax toch met goed spel. En Tadić die bijvoorbeeld heel belangrijk was. Het ook heel breed hield vanaf daar naar binnen kwam. En op die manier ook die assist gaf op Berghuis bij de 1-0. Dat was eigenlijk de formule waarop Ajax vrij makkelijk won en bij rust al het verschil had gemaakt. En in de tweede helft eigenlijk wat gas terugnam toen alsnog wel, nou, bijvoorbeeld een grote kans voor Haller, toch nog een goaltje had kunnen maken. Maar ja, Beziktas deed toen eigenlijk ook al vrij weinig meer. Dus dat was toen, toen wist Ajax zich wel heel goed raad met tegen een compacte tegenstander.
Ja.
En dat is eigenlijk hetgeen wat de laatste weken in de Eredivisie natuurlijk een beetje ontbrak. Maar dat zal nu ook weer de formule moeten worden. Veel beweging.
En dat gouden duo Gravenberg-Berghuis intact houden, daar zal Ten Hag waarschijnlijk
denk
voor kiezen.
Wel. Denk het ook wel.
Dat was toch de sleutel toen naar winst.
Zou voor Gravenberg ook weer een lekker moment zijn natuurlijk om weer een goed optreden neer te zetten op dit niveau. Kan hem wel gaan helpen in hoe hij er nu op staat.
Heeft Beziktas eigenlijk nog iets om voor te gaan? Of zijn die... Gaan die laatste worden?
Nou ja, in ieder geval de eer waarvoor je speelt. Want het gaat in die competitie daar natuurlijk ook dramatisch.
Ja.
Dus die zullen wel op de een of andere manier proberen om dat tij te keren. Maar ik verwacht er eigenlijk niet heel veel van. Ligt aan wat Ajax
van Beziktas.
Nee. Ja, die zitten echt gewoon in zwaar weer.
Ja.
Dus... ik ben benieuwd. Ik ben vooral benieuwd naar de opstelling van Ajax en hoe dat dan uitpakt.
Ja.
Leuk.
En het is ook te hopen dat de spelers van Ajax zich realiseren dat het wel eens misschien de laatste keer in dit jaar zal zijn dat ze in een gevuld stadion voetballen. Laatste kans nog 1 keer voor publiek en daarna misschien wel een hele stille decembermaand op de tribunes. We gaan het zien. Beşiktaş tegen Ajax. Ik ga jullie danken voor je komst. Dick Sinteny, dank voor het meepraten in Brani, zoals zo vaak, eigenlijk altijd.
Ja, leuk. En kunnen we nog één keer onszelf... Ik zit hier namens WC Eend. Degene die nog niet hebben geluisterd naar de podcast Ajax en de muziek. Alsnog doen, hè?
Ja.
Ik heb hem geluisterd. Prachtig.
Onze muziekspecial van vorige week, die is tijdloos. Die moet je echt nog even beluisteren als je dat nog niet hebt gedaan. We zouden het ook heel leuk vinden als je op een platform als iTunes, Apple Music, hoe het dat tegenwoordig heet, een mooie review voor ons achterlaat. Daarmee help je ons enorm in onze opmars en de vaart der volken. Thijs Zwageman, dankjewel voor het komen en dankjewel voor je verhalen. Voor jullie nog één keer de mededeling dat je... kunt meedingen naar die prachtige Ajax-kalender van Kik-uitgevers. Brani de podcast, retweet het bericht en maak kans. En dan zeggen wij bedankt voor het luisteren. En tot volgende week bij een nieuwe dag. Tot dan.
Ben jij klaar voor het allerleukste 30-plus single-event van deze zomer? Samen met Indebuurt.nl en Theater Junus of in Wageningen organiseer ik, Casper van Koten, het Swipe Festival 2024. Met comedy, muziek, wetenschap en coaching. Swipe Festival. Maar vooral heel veel leuke mensen. Bestel nu je kaart op swipefestival.nl. Swipe, swipe.